Zelf ook altijd benieuwd. Op naar geestelijke volwassenheid. De remedie tegen achterblijven. Op naar geestelijke volwassenheid. De remedie tegen achterblijven. Voor degenen die dat willen, die kunnen opzoeken Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 5. En we gaan 4 versen lezen. Hebreeën hoofdstuk 5. 4 versen. Prachtige brief, de Hebreeënbrief, net als de brief van de Romeinen. Geweldig mooi. Hebreeën. En we lezen vanaf vers 11. We vallen midden in een stukje tekst, maar het geeft niet. De schrijver zegt: hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat u traag bent geworden in het horen. Want hoewel u naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn, hebt u weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. En u hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en van kwaad. Vers 11. De schrijver zegt: hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen. Die schrijver van de Hebreeënbrief zegt: ik heb eigenlijk heel veel nog mee te delen. Er is nog heel veel informatie. Maar er is een probleempje. Het is moeilijk uit te leggen. Niet zozeer dat de nieuwe informatie te moeilijk zou zijn, of te diep. Dat is het probleem niet. Het probleem is dat de mensen zijn traag geworden in het horen. Traag, langzaam. Ik heb hier geschreven: te ongeïnteresseerd, te gemakzuchtig, te ongedisciplineerd. Maar als we niet echt geïnteresseerd zijn door desinteresse of het stellen van verkeerde prioriteiten, en ze worden nog steeds gesteld tot op de dag van vandaag, verkeerde prioriteiten, dan ontstaat er een hiaat in ons geloof. Er ontstaan openingen, gaten die er eigenlijk niet zouden moeten zitten. Dat. Mensen onderschatten het belang van vast voedsel. En daarom waarschuwt God al. We kennen het bekende vers in Hosea. God zegt door Hosea: Hosea, zeg, schrijf op, mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Er staat niet: mijn volk groeit minder snel door gebrek aan kennis. Nee, gaat te gronde door gebrek aan kennis. We komen er nog op terug. Dan gaan we naar vers 12. Daar schrijft de schrijver: want hoewel u naar de tijd gerekend leraars behoort te zijn, hebt u weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken van God leert. En u hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Wauw. Deze vermaning is pittig, ernstig. De schrijver zegt: er is kostbare tijd verloren gegaan. Je hebt tijd vermorst. Er is tijd verstreken. Maar ze hebben het laten versloffen. En nu moet zelfs het begin van het onderwijs moet opgevijzeld worden voor deze mensen, omdat ze het hebben laten versloffen. Naar de tijd gerekend, dus in de tijd gezien, hadden ze al leraren moeten zijn. Maar ja, als je ongedisciplineerd bent, ongeïnteresseerd, als je verkeerde prioriteiten stelt, gebeurt dat. Dat geldt voor alles. Geldt voor elke studie die wij volgen. Elke ambitie die we hebben. Als we ons niet inzetten, als we geen prioriteiten stellen, komen we in de problemen. En dat geldt zeer zeker ook hiervoor. Ja. Het geloof is uit het horen, zegt Paulus. En het horen door het woord van Christus. Nou, als we ons dan niet voeden door te lezen, door te luisteren, door te mediteren met het woord van God, wat gebeurt er met ons geloof? Vallen gaten in. Wat gebeurt er als we niet eten, laat ik het zo zeggen, en niet drinken? Eerst gaat je maag rammelen. En dan gaat hij nog harder rammelen. Maar als je volhoudt, ga je dood. Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Ze gaan verloren, zegt God. Door gebrek aan kennis. Kennis is zo belangrijk. Vers 13. Mooi vers. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking, hij is nog een zuigeling. Nou, er is niets mis met vloeibaar voedsel. Als je een zuigeling bent. Gelukkig dat er vloeibaar voedsel is als je een zuigeling bent. Ik heb het voorrecht gehad om 3 jongens af en toe een flesje te mogen geven. En dat is heel grappig. En ik heb het voorrecht gehad om ook een klein meisje een flesje te geven. Dat is sinds kort. En nog 2 kleine jongens. En het is een prachtig gezicht. Ik weet nog wel de eerste keer, dat was met Paul natuurlijk. Marion gaf mij instructies hoe je dat moest doen. Want ik was altijd bang dat ja, zo'n klein kind, dat je het laat vallen, dat je het verkeerd vastpakt. Dat moet je oefenen. Maar op een gegeven moment had ik het door. En dan lag hij zo in mijn arm. En ik zat dan op de bank, was nog in het Juliana-plantsoen. En had je zo'n flesje. En wie kan het zich nog herinneren van dat? En dan hoorde je, die oogjes gingen dicht en je zag dat flesje, zag die belletjes zo omhoog gaan, toch? He, en het was een prachtig gezicht en dacht je, oh geweldig. En het zonnetje scheen, toevallig die dag. En die oogjes, af en toe gingen die oogjes open en dan raakte je helemaal in vervoering. En dan was hij klaar en wie weet dan de volgende stap, is ook heel belangrijk. Hij moet een boertje geven, hè? Maar de ervaringsdeskundigen weten dat als je het kind zo vasthoudt en het moet een boertje geven, dat je beter een slabbetje hier op je schouder kan doen. Hè? Want het boertje dat komt soms met consumptie. En als je pech hebt, is het slabbetje niet voldoende. Maar goed, er is dus niks mis mee met vloeibaar voedsel. Kinderen gebruiken vloeibaar voedsel. Baby's hebben dat nodig. Maar er moet een tijd komen dat ze leren kauwen. Dat ze vast voedsel moeten gebruiken. En in het fysieke is dat heel logisch. Maar in het geestelijke zie je dat niet. Je ziet aan mensen niet of ze aan de fles zijn. En dan bedoel ik niet alcohol, bedoel ik melk. Je ziet niet of ze aan de fles zijn. En je ziet ook niet of ze het vaste voedsel eten. Dat kun je aan de buitenkant niet zien. Dat zie je alleen aan de vrucht. We moeten leren kauwen. En dat betekent dat we de rechte prediking moeten leren kennen. Dat we echt nadenken, ons moeite doen. Hè? Drinken gaat makkelijk, een milkshake is zo weg. Maar als je moet kauwen, dat kost energie. En dat geldt ook voor bijbellezen, studeren, bezig zijn met de dingen van God. Ja, prachtig. Vers 14, heel belangrijk. Daar zegt de schrijver, maar de vaste spijs, dus niet de melk, maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Zo belangrijk, zo belangrijk. Als we leren echt het woord te verstaan, en niet hapsnap hier en daar wat teksten en wat clichés kennen, maar echt het woord verstaan, dan leren we onderscheiden tussen goed en kwaad. En oh, wat is dat nodig in deze tijd? Geldt ook voor christenen. Het is nodig dat we onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad. Ik heb geschreven, want ook binnen het christendom zelf en alles wat zich daarvoor uitgeeft, het is zo belangrijk dat we het woord echt kennen, de macrostructuur. Het is niet voor niets dat Jezus zegt en waarschuwt over de eindtijd dat er valse profeten zullen komen. Wacht u voor de valse profeten. Hij zegt, zie toe dat niemand u verleide. Oh man. En even verder zegt hij het nog sterker in hoofdstuk 24 van Matteüs. Want er zullen valse christenen, valse profeten opstaan. En zij zullen grote tekenen en wonderen doen. Zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. En wat gebeurt dat vandaag de dag, zeg? Veel christenen, geloof me, missen de gave van onderscheid. Ik durf dit te beweren. Door gebrek aan kennis, door gebrek aan vast voedsel, vaste spijzen, de gezonde leer. Ze hebben zelfs geloofshelden, hoor goed wat ik zeg, ze hebben zelfs geloofshelden die charlatans zijn. En zij denken dat het geweldige geestelijke mensen zijn, maar het zijn charlatans, het zijn oplichters, maar ze kunnen het niet onderscheiden. Paulus spreekt in dit verband over valse profeten, schijnapostelen. In het Oude Testament waren er meer valse profeten dan echte profeten van God. Wie een oor heeft, die horen. En vandaag de dag zijn er meer valse profeten in het christendom dan echte profeten. Ik zeg zoals het is. Ik heb heel wat mensen gezien, ze zijn de mist ingegaan. En ze gingen voor diep. En ze gingen voor interessant. En ze haalden dingen van internet. En ze dachten, wow, dit gaat diep. Oh, dit is interessant. En ze kwamen in de misleiding. En zitten nog steeds in de misleiding. Want soms lijkt de weg iemand recht. Maar het einde daartoe gaat naar de dood. Weet je, als je het grootste gedeelte van je geestelijke invloed van YouTube komt en niet uit het woord van God, heb je een probleem. Want dit is het vaste voedsel. Dat is niet een of andere hotemetotum, de supergezalfde, de apostel in het kwadraat, de man Gods. Met een kerkdienst waar iedere week 10.000 mensen komen. Wat zegt dat? Een aantal. Wat zegt dat? Die man of vrouw is een goede communicator. Die zou ook goede auto's kunnen verkopen en kleding. Maar nu verkoopt hij het evangelie. Het zegt niets van een kerk, het aantal. Het zegt niets. Maar zijn de mensen in de kerk mensen van God? Zijn het mensen die vast voedsel eten? Zijn het mensen die vrucht voortbrengen? Want je herkent de boom toch aan de vrucht. Weet u Jezus' woorden nog? U dwaalt. Waarom? U kent de schrift niet. U kent de schrift niet. Ik heb dwaalleer gehoord. Ik ga er niet eens aan beginnen. Ik ga niet eens met de mensen in discussie over die dwaalleer. Ook al willen ze het graag. Deze week had ik weer iemand die wilde iets delen over die dwaalleer. Het is zo los van de werkelijkheid dat ik denk, wauw. Satan is geniaal, tussen aanhalingstekens. Wat kan hij de mensen bedotten die goed begonnen zijn. Maar ze hebben nooit dat vaste voedsel gegeten. Ze zijn aan de fles gebleven, ze hebben melk gedronken, is lekker makkelijk. Zuig, 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 boer, klaar. Nee, kauwen. Voeden met het woord. Ja, maar het is zo saai, ik heb het liever. Ja, oké, het zal. Je moet het lezen. Je hebt het nodig. Je hebt het nodig. De Bijbel leert. Ga voor het diepe. Ga voor het diepe. Ga voor het nog diepere. Nee, dat is niet wat de Bijbel leert. Zoek geen sensatie. Zoek geen interessante dingen. Zoek de wil van Gods wil voor je leven. Zoek dat. Wat wil God met mijn leven? Ik weet dat er veel verborgen agenda's zijn. Ik weet dat er een hele hoop, hoe moet ik het zeggen? Dat er een hele hoop is wat niet door de beugel kan en wat geadresseerd moet worden. Maar belangrijker is dat ik weet wat God van mij vraagt en dat ik doe wat Hij zegt. Dat is veel belangrijker. Ik hoef de agenda van Poetin niet te kennen en van alle wereldleiders. En ik weet dat er geheime genootschappen zijn. En ik ben geen wappie, want die zijn er. Maar wat koop ik ervoor als ik geen invloed erop heb? Laat ik liever de wil van God voor mijn leven zoeken, zodat in de actieradius van mijn bestaan ik een verschil kan maken in de kracht van Gods geest. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Wat heb je aan al de kennis als je er niks mee kan doen? Wat heb ik eraan als ik weet hoe een space shuttle werkt? Wat heb ik aan die kennis? Daar heb ik meer aan hoe je een band plakt van je fiets. Verstaan we dit? Versta je dit? Dat je, al die kennis is interessant, het houdt je bezig en het leidt je af. Het houdt je niet alleen bezig, het leidt je af van waar het werkelijk om gaat. Vijand vindt het geweldig hoor. Oh, moet je nu zien, daar zit daar weer een secte. Oh, laat ik ons eens verdiepen in wat die secte leert en wat er allemaal gebeurt in die secte. Wie boeit dat? Als je die secte niet kan ontmaskeren en kan ontbinden in je eigen kracht en met hulp van anderen. Wat boeit het wat ze leren in die secte? Zorg dat je de wil van God weet voor je leven. Goed, zuigelingen, kinderen, klein, groot. Ik liep maandag. Maandag was ik bij Geuze Middenmeer, sportveld. En ik liep met Luc. En we liepen zo naar het veld toe. Hij zegt, opa, zou u ook niet willen voetballen weer? Ik zeg, nou... Ik heb eigenlijk niet meer zo'n zin om te voetballen. Ik kijk liever naar voetballen. Hij zegt, nou, ik vind er niks aan het kijken. Zegt hij, ik voetbal liever zelf. Dat vind ik veel leuker. Ik zeg, dat is ook heel goed, dat is ook heel gezond. Maar ik moet er niet meer echt niet aan denken om nog wedstrijden te spelen. En ik vind het leuk hoor, maar ik kijk liever. Maar hij denkt vanuit een kind. En dat is gezond. Maar ik denk vanuit volwassenheid, hoop ik. Opa, tijd gehad. Dat is ook wat Paulus leert, dat gaan we straks lezen. Er is een tijd geweest dat als je mij zag lopen hier in Diemen, ja, in het centrum, ik had altijd een bal onder mijn arm. Altijd. Nou ja, soms niet. Meestal wel. En ik liep met die bal. En op een moment was het de ene bal, soms ging die lekker, was het een andere bal. Soms had ik de bal ook wel eens, voor degene die diepgang willen in het onderwijs, onder mijn linkerarm. En dan liep ik en ik zocht altijd voetbalveldjes. Altijd. Ik was altijd met die bal bezig. Altijd. Maar toen was ik een kind. Nu zie je me zelden nog met een bal onder mijn arm lopen. Soms tijdens een preek doe ik het nog wel eens. Het gebeurt niet vaak. Dan loop ik met een bal onder. Maar ik doe het niet vaak meer. Want ik ben geen kind meer. Nu loop ik met een Bijbel onder mijn arm. Ook niet vaak. Maar snappen we dit? Er zijn heel veel kinderen van God die nog steeds met een bal onder hun arm lopen. Echt waar. Ze lopen met een bal onder hun arm. Omdat ze geen kennis hebben. En dan kan er geen flauw grapje van, ze hebben de ballen verstand ervan. Nee, ze hebben geen kennis. Oké, volgende week, 2:30, op het sportveld, de oudste tegen de rest van de wereld. Ja, wat zegt Paulus daarover? 1 Korinthe 13. We gaan naar 1 Korinthe 13. Vers 11 tot en met 13. Paulus schrijft, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, Ik overlegde als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Een kenmerk van echte volwassenheid is de liefde van God. Als je niet volwassen bent, en het zijn er helaas nog heel wat, ik blijf het zeggen, dan veroorzaak je scheuringen. Toen ik een kind was, had ik regelmatig ruzie met mijn zusjes. Hele schoppartijen onder de tafel. Ja, dat is een schok voor sommige mensen, maar... En natuurlijk lag het aan mijn zusje. Nee. Zo zijn wij kinderen. Onvolwassen. Heel veel mensen die kerkscheuringen veroorzaken, denken dat ze volwassen zijn. Maar ze zijn onvolwassen. Ik sprak iemand en die zei, en het is ook zo. Hij zegt, ja, hij zegt, ik ging altijd naar de gemeente, maar ik werd nooit goed onderwezen. Ik kreeg geen goed onderwijs. En op een gegeven moment ben ik zelf onderzoek gaan doen. Maar wat hij gevonden heeft, zijn conclusie, is rampzalig. God wil dat we volwassen worden. God wil ook niet dat u afhankelijk bent van mij, uiteindelijk, na een aantal jaren. God wil dat u zelf kan bepalen wat goed is en kwaad. Wat juist is en onjuist, wat bijbels is en niet bijbels. Wat God welgevallig is en wat hem niet welgevallig is. Dat is Gods wil. Een kenmerk van een sekteleider, onthoud dat maar goed. Of van valse leiders, dat is dat ze de groep afhankelijk willen houden van de sekteleider. Dat zie je ook in de New Age. Er is altijd iets waar je naar moet uitstrekken. Je pakt het nooit. Het is die wortel aan die stok, weet je. Je pakt het nooit. Je wordt bezig gehouden. Je wordt bezig gehouden. En die man of vrouw, of wie ook de guru is, of de leraar, of wat dan ook, die zorgt altijd dat er wat informatie is buiten jouw bereik. Zodat je gebonden blijft aan die groep. Want ja, je wil dat niet missen. Het is een tactiek van de duisternis. God wil dat we volwassen worden. Een man van God, een vrouw van God wil dat de gemeenteleden volwassen worden. Hem voorbijstreven is niet eens erg. Waarom? Het gaat om vrucht dragen. Het gaat niet om de eer van de spreker. Het gaat om de eer van God. Het gaat niet om ons welzijn. Het gaat om het welzijn van allen. Dat is volwassenheid. Dus waarom is het zo belangrijk? We gaan naar de afronding. Om geestelijk volwassen te worden. Waarom? We hadden al een reden besproken. Volwassenheid is nodig om te kunnen onderscheiden, zeker in deze tijd. Wat hebben we het nodig om te kunnen onderscheiden? Maar ook een ander punt waarom het belangrijk is om geestelijk volwassen te worden. Omdat de wereld een schrijnend tekort heeft, hoor maar goed, de wereld heeft een schrijnend tekort aan geestelijk volwassen mensen. Ik heb geschreven, er zijn momenteel meer peuters, pubers en jongvolwassenen dan geestelijke volwassen broeders en zusters in de kerk van het Westen. Zo, ja, maar zo is het. Sorry, zeker in Nederland. Zeker in Nederland. Zijn er volwassen mensen, geestelijk volwassen mensen? Zijn er. Maar er zijn meer peuters en pubers. Als je ziet hoe sommige christenleiders met mensen omgaan, of andere broeders en zusters, dan denk je, hoe is het mogelijk? Dat doen ze in de wereld, maar dat doen ze toch niet in de kerk? Ja hoor, dat doen ze ook in de kerk. En daaraan zie je dat ze niet geestelijk volwassen zijn. Als er echt geestelijk volwassen mensen zijn, dan kun je met 1000 man bij elkaar zitten. Als er echt geestelijke volwassenheid is, ik garandeer je, er vindt geen scheuring plaats. Scheuring vindt plaats door peuters en kleuters en verwende pubers. Die schoppen onder de tafel. Die doen dingen die niet kunnen. tekst lezen in Romeinen 8. Vers 19 tot 22. Romeinen 8, vers 19 tot 22. Paulus schrijft: want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Waarom? Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hoop echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de hele schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Dat laatste hoeft geen commentaar, dat zien we om ons heen. Maar de Bijbel zegt: met rijkhalsend verlangen wacht de schepping dus op het openbaar worden van de zonen en dochters van God. De schepping smacht daarna. En nu weet ik wel dat die zonen en dochters van God pas openbaar worden na de wederkomst van Jezus. Dan worden ze openbaar, dan worden ze echt openbaar. Maar ook nu kunnen ze al openbaar worden in een gebroken wereld, waar een schaarste, een schrijnend tekort is aan echte geestelijke volwassen mensen. Schrijnend tekort. Want we mogen immers groeien in de gezindheid van Christus. En als ik groei in de gezindheid van Christus, dan wordt het zoonschap of het dochterschap van God openbaar in mij en door mijn stijl van leven. In de prioriteitsstelling van mijn leven. In mijn doen en in mijn laten. Voor degenen die dat zoeken, Filippenzen 2, we zijn ambassadeurs van koning Jezus. En de laatste reden waarom het zo belangrijk is om geestelijk volwassen te worden, is dat we verloren kunnen gaan. Kan dat dan? Eens behouden, altijd behouden. Lieve mensen, maak die fout niet. Het is niet zo. We gaan naar Hebreeën. We moeten waakzaam blijven. We moeten waakzaam blijven. Door genade zijn we behouden, jazeker. Door geloof. We kunnen onze redding niet verdienen. Maar we kunnen ons heil wel verspelen. Hebreeën hoofdstuk 6, vers 4. Luister goed en versta. Want het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gaven genoten hebben en deel hebben gekregen aan de Heilige Geest en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Boem, hoe duidelijk wil je het hebben? Het zijn mensen die hebben de Heilige Geest ontvangen, hebben geopereerd in bovennatuurlijke krachten, zijn afgevallen. Het is onmogelijk om die weder tot bekering te brengen. Paulus schrijft aan Timotheus, als hij vlak voor zijn executie staat, dan zegt hij tegen Timotheus: Timotheus, ik heb de goede strijd gestreden. En dan zegt hij, en ik heb het geloof behouden. Dus dat strijden en geloof behouden gaat samen. Hij kon zijn geloof namelijk verliezen. Dat is wat Paulus bedoelt met: ik heb de goede strijd gestreden. Niet: ik heb gestreden tegen schijnapostelen, ik heb gestreden tegen de leiders van het Joodse volk, tegen de Romeinen, tegen... Nee, ik heb de goede strijd gestreden en ik heb het geloof behouden. Wat zegt Jezus namelijk? Komen mensen in Lucas 13, ik doe het maar even uit mijn hoofd, die komen bij Jezus en die zeggen deze vraag, luister goed. Heren, zijn het weinigen die behouden worden? En wat zegt Jezus dan? Strijd om in te gaan. Want velen, zeg ik u, zullen het proberen, maar het niet kunnen. Wat is de vraag? Heren, zijn er velen die behouden worden? Behouden voor wat? Voor de graanoogst? behouden voor het eeuwig leven. En Jezus zegt, strijd om in te gaan. Daarom is het zo belangrijk dat we volwassen worden. Dat we niet misleid worden. We hebben hier mensen in dit huis gezeten, in die 27,5 jaar dat we kerk zijn. Ze zijn misleid. Durf ik te zeggen, ik ga geen namen noemen, kom ook niet met mailtjes naar me toe, wie zijn het? Dat is helemaal niet belangrijk, om dat te weten. Maar het is wel zo. En zo zijn er tienduizenden in dit land, misschien nog meer, die verslagen zijn omdat ze niet het vaste voedsel hebben leren eten. Melkdrinkers, zuigelingen, peutertjes, kun je echt in de maling nemen, kun je misleiden, ook met goocheltrucjes. Dat is niet zo moeilijk. Maar als je het bij volwassenen wil doen, dan valt niet mee. God roept ons op om volwassen te zijn. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt, naar de tijd gerekend moet je eigenlijk een leraar zijn, maar je bent traag geworden, ongeïnteresseerd, verkeerde prioriteiten, bagatelliseren, relativeren. Mensen, het is zo belangrijk. Dit is belangrijker dan internet. Internet is interessant hoor, want je hebt hele begaafde sprekers. Je hebt echt geweldige onderwerpen. Je valt van het ene onderwerp in het andere. Maar dit is het vaste voedsel. Dit is het vaste. Er is geen beter eten dan dit. Het is geen junkfood. Junkfood eet makkelijk weg. Maar het is niet zo voedzaam. Hier moet je op kouwen. Geestelijk. Ik zeg het maar even bij. Dat ik niet straks. Ja. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Het is een lamp. Het is ook een waarschuwingslicht, Heer, zoals de lampen bij een spoorwegovergang. Ze geven licht op ons pad, ze zijn een lamp voor de voet, maar het is soms ook een waarschuwingslicht, Heer, dat knippert en dat een signaal geeft. Leg je flesje neer en ga op zoek naar vast voedsel. Begin te kauwen, geef het woord de hoogste prioriteit in je leven, omdat je niet verleid wordt, omdat de zoon en dochter van God in jou openbaar wordt en omdat je niet alsnog na anderen gepredikt te hebben zelf verloren gaat, zoals Paulus dat zegt. Amen.